Er zijn maar weinig regisseurs die eigenlijk nooit teleurstellen. Maar hier hebben we er een hoor. De maker van Memento, Interstellar en Tenet. De maker ook van die geweldige Batman-trilogie. En de maker wiens nieuwe historische film Oppenheimer deze zomer in de bioscopen draait. Ook voor deze aflevering duiken we de geschiedenis in. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, een podcastserie over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Volgens mij ga je dingen horen die je nog niet wist, over de film en de mensen die je maakte. En met mijn verhalen probeer ik je duidelijk te maken waarom ik het zo fascinerend vind om filmlocaties te bezoeken. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering neem ik je onder meer mee naar Frankrijk voor de film Dunkirk. Het is eind mei 1940. Duitse legereenheden veroveren in snel tempo en met schijnbaar groot gemak hele stukken van West-Europa. Engelse en Franse soldaten komen als ratten in de val te zitten in het Noord-Franse stadje Duinkerken. En een enorme slagpartij dreigt. Maar dan houden de Duitsers opeens in. Onder meer omdat veldmaarschalk Hermann Göring tegen Hitler zegt dat zijn Luftwaffe een succesvolle evacuatie van de soldaten wel zal kunnen voorkomen. Maar de chaos is al compleet. En dat blijkt als de Engelse marine niet in staat blijkt om de klus te klaren. Maar dan verschijnen er aan de horizon opeens meer dan 800 kleine en middelgrote boten. Uit Zuid-Engeland. Schippers, vissers, koopvaardijlui. Ze komen allemaal met hun bootjes om de jongens te helpen. Samen met zo'n 40 militaire voertuigen lukt het ze om in 8 dagen tijd meer dan 338.000 soldaten te redden. Wat begint als een drama, eindigt als het wonder van Duinkerken. Het geeft de Engelsen de veerkracht die ze nodig hebben tijdens de slag om Engeland en de oorlog die dan nog volgt. En dat allemaal onder leiding van Winston Churchill, die op 4 juni 1940, na de evacuatie, een enorm indrukwekkende speech geeft, die te boek komt te staan als We shall fight on the beaches.
We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields. And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.
And even if this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle. Until, in God's good time, the new world with all its power and might steps forth to the rescue and the liberation of the old.
Ik vond dat ik wel moest beginnen met deze historische les voordat ik je meeneem naar Duinkerken en je ook meer vertel over de film uit 2017. Maar goed, laten we eerst even kijken naar wat eerste filmlocaties, want daar zit ook een Nederlands tintje aan. Eigenlijk werden bijna alle scènes op het water gefilmd in het IJsselmeer, in de buurt van Urk. Het was volgens de verhalen cameraman Hoyte van Hoytema, die Christopher Nolan erop attendeerde, dat we hier in Nederland een soort binnenzee hebben die zich heel goed laat gebruiken voor scènes op het water. En dat we ook nog een belastingmaatregel hebben die het interessant maakt voor buitenlandse filmploegen om hier te draaien, zal ook vast hebben meegeteld. In ruil voor dat financiële voordeel moest voor Dunkirk wel gebruik worden gemaakt van een Nederlandse crew. En dus hoopte ik voor deze podcast uit eerste hand hele mooie verhalen te kunnen horen over het filmen van Dunkirk op en rondom Urk. Maar helaas, dat plannetje ging niet door. Ik had, ondanks wat directe contacten, geen geluk deze keer. Nou kun je natuurlijk ook afvragen of scènes op zee wel echt fantastische filmlocaties zijn. En bovendien, is nou de locatie de zee Of draait het om de boot waarmee in de film naar Frankrijk wordt gevaren om de soldaten te redden? Als we het nou hebben over die boot, dan heb ik nog wel wat leuks te vertellen. In de film zien we op de boeg van de boot de naam Moonstone staan. Maar in werkelijkheid heette dat ding de Revelous. Die Revelous was geen boot die in 1940 ook de overtocht naar Duinkerke maakte, maar het was wel een boot die in die tijd door de Engelse marine werd gebruikt in de strijd tegen de mijnen. De Revelous werd gekozen voor de film omdat er een mooi achtersteven was en omdat de boot over een mooi stuurhuis beschikte. Het was volgens de verhalen alleen wel een beetje proppen om iedereen mee aan boord te kunnen krijgen. De Revelous werd na de opname nog gebruikt voor de promotie van de film, maar daarna belandde die in het Engelse Benfleet. Volgens de berichten die ik heb gevonden, ligt onze filmische held daar een beetje te verstoffen bij de Dauntless Boatyard. Dan weet je dat als je hem toch een keer wil gaan opzoeken. Ik zet het adres voor je in de show notes. Een trip naar dat Engelse Benfleet laat zich trouwens niet heel gemakkelijk combineren met de Engelse haven die we in de film Dunkirk zien. Maar mocht je ook daar een keer naartoe willen, dan moet je naar Dorset aan de Engelse zuidkust. Daar ligt de haven Weymouth, waar Nolan en zijn mensen de scène voor Dunkirk filmden. En de exacte locaties daarvan vind je ook weer in de show notes. En voordat we straks echt naar Duinkerke gaan, mocht je nou ook nog willen weten waar de scènes in de trein en op het station zijn gefilmd, noteer dan even Swanage Rail Station en Harmon's Cross Station. Dat zijn de plekken waar de soldaten gedesillusioneerd aankomen op het treinstation en waar Harry Styles in de trein aan het jongetje vraagt om hem een krant aan te geven met het laatste nieuws. Ze liggen allebei redelijk in de buurt van de haven van Weymouth. Zo. Hebben we dat ook gelijk even gecoverd. Laten we nog eens even teruggaan in de tijd. Naar het moment dat zich in het hoofd van regisseur Christopher Nolan het idee nestelt om een film te gaan maken over de gebeurtenissen bij Duinkerke. Dan moeten we terug naar het begin van de jaren 90. De toen nog onbekende Nolan en zijn vriendin Emma Thomas werden door hun vriend Ivan Cornell meegenomen op een zeilreisje. Het drietal wilde namelijk het kanaal oversteken tussen Engeland en Noord-Frankrijk en vooral samen een leuke tijd hebben. Maar het werd een hele pittige reis. Het was koud, het was guur en de golven sloegen ze voortdurend om de oren. Ze waren uiteindelijk 19 uur bezig om die oversteek te maken en kwamen eigenlijk van een koude kermis thuis. En toen besefte Nolan zich pas wat die schippers hadden doorgemaakt in mei 1940, toen ze heen en weer voeren tussen Engeland en Frankrijk om de soldaten uit de klauwen van de Duitse oorlogsmachine te houden. Het zaadje dat toen, tijdens die reis, aan het begin van de jaren 90 werd gepland, ontkiemde pas echt in 2014. Na het maken van Interstellar wist Christopher Nolan niet zo goed wat zijn volgende film moest gaan worden. En dat was het moment dat Emma Thomas hem een boek onder zijn neus schoof. Het boek Forgotten Voices of Dunkirk van de schrijver Joshua Levine. Thomas had het gekocht toen zij, Nolan en hun kinderen, want ze waren inmiddels getrouwd en hadden een gezin gekregen, een bezoek brachten aan het Churchill War Museum in Londen. En laat me hier nu even een klein uitstapje maken. Want ik heb nu al een paar keer de naam Emma Thomas laten vallen. Kijk, als wij als filmfans onder elkaar praten over film, dan hebben we het altijd over Christopher Nolan en zijn films. Terecht ook, denk ik, want hij drukt natuurlijk een enorme stempel op die producties. Maar de films van Nolan zijn ook echt de films van Emma Thomas. Want zij is sinds 1997 niet alleen zijn vrouw en de moeder van hun vier kinderen, maar ook zijn vaste producenten. Zij produceert al zijn films. En dat doet ze al sinds het begin van de jaren 90, toen ze in het studentenhuis nog een verdieping boven hem woonde en ze samen op University College London zaten. De band tussen Nolan en Thomas is echt een hele bijzondere. En dat bleek ook tijdens de productie van Dunkirk. Daar heb ik straks nog een leuk verhaal over. Ik vind dat het nu wel eens tijd wordt om je mee te nemen naar Duinkerke. Ik had een bezoek aan de Franse stad al op mijn lijstje staan sinds het eerste moment dat ik Dunkirk zag en wist dat de film er ter plekke was opgenomen. Het is slechts 3,5 uur rijden vanaf de plek waar ik woon, dus de afstand was eigenlijk nooit een reden om het niet te doen. Alleen het juiste moment nog vinden. En dat deed zich voor in de zomer van 2021, toen corona nog niet helemaal weg was, maar er gelukkig al wel weer wat meer mocht. Nou moet ik eerlijk toegeven dat de filmlocaties van Dunkirk niet echt in de categorie pracht en praal vallen. Althans, niet op die manier zoals ik in vorige afleveringen vertelde over de kerken in Florence of de gebouwen van die Untouchables in Chicago, om maar wat voorbeelden te noemen. Maar wandelen door de straatjes van Duinkerke in de wetenschap dat bijna 350.000 soldaten daar bijna 85 jaar geleden doodsangst uitstonden, dat doet toch wel wat met je. Vooral omdat de film Dunkirk die sfeer zo goed weet te treffen. En daarom vond ik het, denk ik, des te vervelender dat de toeristen die er rondlopen zich totaal niet lijken te beseffen wat daar ooit is gebeurd. Dan denk ik toch, ga eens eerst even naar het oorlogsmuseum hier om de hoek. Maar goed, ik weet dat ik in dat soort zaken vaak te serieus ben. Goed, de locaties. Als je een keer naar Dunkerque gaat, begin dan op Rue de Fusillés. Dat is de hoogte van nummer 8 op die straat. Dat is de plek waar de jonge soldaten in de openingsscène door de verlaten straten lopen. En waar je die propagandafoldertjes uit de lucht ziet vallen. Het is trouwens wel een leuke gedachte dat het Christopher Nolan zelf was die hielp om die foldertjes uit te strooien. Niet bepaald een taak van een regisseur zou je verwachten, maar wel iets waarover producent Emma Thomas in een interview zei: "Sometimes it's just quicker to let him do it." Op mijn website heb ik een mooie making-of foto van die ene scène gezet. Datzelfde straatje, Rue de Fusillés, werd ook gebruikt voor het deel van de scène dat er op de jonge soldaten wordt geschoten en dat alleen Tommy levend over die schutting weet te klimmen. In werkelijkheid is die schutting een elektrische poort. Die gebruikt de eigenaar van het huis waar het bij behoort om met zijn auto het terrein op te kunnen rijden. En laat ik daar nou net staan op het moment dat hij kwam aanrijden. We raakten kort met elkaar in gesprek en hij vertelde me dat hij er eigenlijk pas sinds kort woonde, maar dat hij inderdaad wist dat de straat en de schutting ook waren gebruikt voor de film. Dat was wel te merken aan de vele bezoekers die hij de laatste tijd kreeg en die foto's maakten van het verder nietszeggende straatje, zei hij me. In 2 minuten loop je van die locatie naar de kruising van Rue Belrade en Avenue Abou. Dat is de plek waar Tommy de kogels om de oren krijgt van de Franse soldaten die zich achter hun zandzakken verschuilen. Als hij die hindernis heeft genomen, rent hij via Rue Belrade naar het strand. En als je die route zelf loopt, dan zie je de film echt weer tot leven komen. Dat is echt heel bijzonder, kan ik je vertellen. En eenmaal daar om de hoek, op het strand, ja, wat zeg je dan? Wat doe je dan? Gewoon maar even stil zijn, denk ik. We gaan weer even terug naar het moment dat Christopher Nolan wist dat zijn volgende film dus ging over de evacuatie van Duinkerke. Hij stortte zich volledig op het onderwerp, zoals hij dat eigenlijk altijd doet in de voorbereidingen van zijn nieuwe film. Hij las boeken over de Tweede Wereldoorlog en hij interviewde samen met Joshua Levine, je weet wel, die schrijver van het boek waar ik je er straks over vertelde, verschillende veteranen die het nog hadden meegemaakt. Sommige van die verhalen vonden echt hun weg naar de scènes in de film. Maar daarover straks meer. Nolan bezocht ook de plekken in Duinkerke waar de historische gebeurtenissen hadden plaatsgevonden, want hij wilde een gevoel krijgen wat zich daar in 1940 moet hebben afgespeeld. En toen hij dat alles op zich had laten inwerken en besefte welk verhaal hij wilde vertellen en hoe, ging hij aan tafel zitten met Emma Thomas en zijn vaste production designer Nathan Crowley. Hij stelde hen voor om van Dunkirk een film te maken zonder script. Dat wil zeggen, zonder dialogen. Hij wilde de beelden en de muziek, want laten we dat gelijk maar niet vergeten, voor zich laten spreken. Stage it and film it, zeiden ze tegen ze. Daarop schijnt Emma Thomas hem te hebben aangekeken alsof hij een beetje gek was geworden. En uiteindelijk ging dat hele plan van tafel. Maar het script, waarin drie tijdlijnen op werkelijk ingenieuze manier met elkaar zijn verweven, behoort tot een van de dunste scripts die Nolan ooit schreef. Het telt slechts 74 pagina's. Nou is er een soort regel in de filmwereld die zegt dat één pagina in het script zich ruwweg vertaalt naar 1 minuut film. Maar Dunkirk duurt gewoon 1 uur en 46 minuten. En dat zegt dus wat over de hoeveelheid dialogen in verhouding tot de scènes waarin de beelden inderdaad echt voor zich moeten spreken. Een link naar het script vind je overigens in de show notes op de website. Het was helemaal niet vanzelfsprekend dat Dunkirk gefilmd zou worden op de stranden waar het drama zich in mei 1940 voltrok. Nolan ging er met zijn vaste team, production designer Nathan Crowley, cameraman Hoyte van Hoytema en producent Emma Thomas in eerste instantie naartoe om er een gevoel bij te krijgen, zoals ik je al vertelde. Bedenk even, op dat moment werd ook nog serieus overwogen om stranden te gebruiken in het Engelse Suffolk of die in het Noord-Amerikaanse North Carolina. Maar toen Nolan op het strand stond, wist hij dat er maar één plek was waar hij echt wilde filmen. Inderdaad, in Duinkerke, op die historische plek. En dat bracht daar natuurlijk wel wat productionele uitdagingen met zich mee. Sinds de oorlog is er in Duinkerke wel het een en ander veranderd. En omdat Christopher Nolan een regisseur is die niet van digitale nabewerking houdt, hij houdt sowieso niet van digitaal, zie je in Dunkirk, als je goed kijkt, gebouwen op de achtergrond die er eigenlijk niet horen te zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar hoe je het ook went of keert, ik kan me daar geen moment aan storen. Met het plan om Dunkirk in Duinkerke te filmen zonder computereffecten en met een begroting van zo'n $120 miljoen... gingen Nolan en Thomas naar hun vaste filmstudio Warner Bros. Om te vragen om groen licht. En oh ja, ze hadden nog wat anders op hun wensenlijstje staan. Ze wilden van Dunkirk geen film maken met een hele vracht filmsterren. Het moest vooral gaan om de jonge soldaten. Ja, maar Nolan zou Nolan natuurlijk niet zijn als hij toch niet wat oude bekenden mee zou nemen. En dus werd Cillian Murphy gecast, die deze zomer de rol speelt als Robert Oppenheimer in zijn nieuwste film, als een van de Engelse soldaten. En mocht Thomas Hardy de rol van piloot spelen. En werden Mark Rylance en Kenneth Branagh aan boord gehaald voor wat volwassen rollen. De andere rollen gingen naar de onbekendere jongens, zoals Fionn Whitehead, Tom Glyn-Carney en de toen nog wat onbekende Barry Keoghan. Vooral omdat Nolan 18- en 19-jarige jongens wilde hebben. Dat waren tenslotte ook de jongens die in de oorlog hadden gevochten. De opvallende naam in het rijtje was wel Harry Styles. Maar volgens Nolan was dat, omdat Styles weliswaar bekend was, maar nog niks had gedaan als acteur en hij toch gewoon had wat de regisseur zocht. Ach, laten we dat ook maar gewoon op goede marketing houden. Ik zei het straks al dat de filmlocaties van Dunkirk niet echt schitteren door hun pracht en praal. Maar ze hebben een soort indrukwekkendheid die niet zo eenvoudig onder woorden te brengen valt. Dat geldt ook voor de Diek du Brik. Dat is een 6 kilometer lange dijk aan de kant van Duinkerk waar het industrieterrein is gebouwd. Het is de locatie in de film waar je ook oude hijskranen op de achtergrond in beeld ziet. Bijvoorbeeld in de scène waarin de jonge soldaten na hun eerste ontsnappingspoging uitgeput terugkeren aan land. En waar ze op een gegeven moment een soldaat de zee in zien lopen en hem kopje onder zien gaan. Het is een scène overigens die in de film belandde omdat Nolan dat verhaal hoorde van een van de veteranen. Om op die plek te komen moet je eigenlijk wel over een auto beschikken, want je moet helemaal om het industrieterrein heen rijden en dan is er nog die dijk van 6 kilometer. Laat ik het zo zeggen, dat doe je niet even wandelend. Het is aardig om te melden dat het ook de locatie is waar Thomas Hardy aan het einde met zijn Spitfire landt. En dan moet je bij even in gedachten nemen dat er sinds 1940 geen vliegtuig meer op dat strand was geland. Ik vind dit een ongelofelijke mooie scène. Dankzij de montage en de muziek van Hans Zimmer. Na een draaitijd van 68 dagen, die eindigde in september 2016, sloten Nolan en zijn vaste editor Lee Smith zich op in een montageruimte op het studioterrein van Warner in Los Angeles. Er was in totaal, let even op, 54 uur aan filmmateriaal. En dat moest worden teruggebracht tot een filmversie van acceptabele lengte. Er werden daarna nog zoveel scènes gesneden dat Lee Smith niet meer weet hoeveel dat er zijn geweest. Maar een feit is dat in de herfst en winter van 2016 er elke week een nieuwe versie werd gemaakt, die werd vertoond aan een groepje vrienden. Daarbij ging het Nolan en Smith niet om wat hun reactie direct na de screening was, maar wat de vrienden er een aantal dagen later van vonden. Dunkirk verdiende het productiebudget van $120 miljoen met gemak terug in de bioscoop. De film beleefde zijn wereldpremière op 13 juli 2017 in het Odeon Theater op Leicester Square in Londen, waarna die in rap tempo over de hele wereld werd uitgerold door Warner Brothers. Daar bracht de film meer dan $527 miljoen op. De pers was in grote meerderheid vol lof over Nolans film. En de film heeft dan ook nog altijd een indrukwekkende score van 92% op Rotten Tomatoes. Dunkirk werd in 2018 genomineerd voor 8 Oscars. En de film won er 3. Voor beste sound editing, beste sound mixing en beste montage. Maar waar blijft toch die Oscar? Voor Christopher Nolan en voor zijn cameraman, Hoyte van Hoytema. De Nederlander die tegenwoordig elke keer die loodzware IMAX-camera op zijn schouder gooit om te filmen wat Christopher Nolan voor ogen heeft. En die allebei zulke enorme ambassadeurs zijn van de bioscoop als de beste plek om een film te bekijken. Nou, misschien gaat Oppenheimer er dan eindelijk verandering in brengen. Wie zal het zeggen? En dan is er nog één locatie. Nou, eigenlijk zijn het er 2. Laten we beginnen bij de pier, The Mole. Het is de plek waar de soldaten staan te wachten om de eerste de beste boot richting huis te kunnen nemen. En waar we de paniek zien toeslaan als een Duits vliegtuig de jongens te grazen denkt te kunnen nemen. Kun je de scène nog herinneren waarin de jonge soldaat Tommy met die brancard over dat gat in die pier moet zien te komen? Nou, dat is echt gebeurd. Dat was één van de verhalen van de veteranen die in de film terechtkwam. En die pier die lag er dus ook echt in 1940 en werd ook gebruikt voor de evacuatie. Alleen de houten constructie van destijds is er tegenwoordig niet meer. Production designer Nathan Crawley stelde daarom voor om de houten constructie opnieuw op te bouwen voor de film. Althans, voor een groot deel. En zo werden er grote, stevige houten delen geproduceerd in een hal direct naast de haven. En die werden daarna aan elkaar gekoppeld en zo ontstond de nieuwe houten pier van Duinkerke, die in een periode van 12 weken bij Ebb werd neergezet. Het was een hele degelijke constructie, maar een fikse storm zorgde er toch voor dat de halve boel weer aan stukken werd geslagen, waardoor er weer het nodige labwerk moest worden verricht. Als je de pier vandaag de dag bezoekt, wat ik dus deed in de zomer van 2021, dan herken je de setting van de film echt heel snel. De soldaten op de pier. Kenneth Branagh, die ziet hoe een Duits vliegtuig hem en zijn mannen in het vizier krijgt. Al met al enorm indrukwekkend. En dat komt natuurlijk omdat je weet dat de geschiedenis zich ook echt daar voltrok en dat het niet alleen filmgeschiedenis is. In de film worden de soldaten in eerste instantie gered door een boot van het Rode Kruis. Maar zoals je weet, als je de film hebt gezien, gaat die ten onder. Die boot in de film werd in 1940 echt gebruikt bij de evacuatie. Het was oorspronkelijk een toeristenboot die in de jaren 30 werd omgebouwd tot een mijnenveger. Tijdens de hele operatie maakte die boot in totaal 4 maal de oversteek over het kanaal en wist daarmee het leven van 1673 soldaten te redden. Nou denk je misschien, maar die boot zinkt toch in de film? Maar dat was alleen het nagemaakte bovenste deel van de boot. De echte boot, Princess Elizabeth geheten, ligt nog altijd in de haven van Duinkerke. Het is tegenwoordig een restaurant. Geloof me, het is echt fantastisch om na het bezoeken van de filmlocaties te eindigen aan boord van het schip dat echt geschiedenis heeft geschreven. En dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Een overzicht van de filmlocaties met handige GPS-coördinaten uit deze aflevering vind je allemaal op de website scenit.com. Wil je voortaan niks missen? Abonneer je dan. Dat kan bij Apple Podcasts, Spotify of Soundcloud, maar ook bij elk ander podcastplatform. Aan het einde van de aflevering vraag ik altijd of luisteraars een recensie willen achterlaten bij Apple Podcasts of Soundcloud of sterren willen geven bij Spotify, zodat ook anderen deze serie beter kunnen vinden. Welnu, als je een recensie achterlaat op deze podcast of op een bijzondere manier bij anderen onder de aandacht brengt en mij dat laat weten, dan maak je kans op een te gekke waardebon van Pathé Thuis, de waarde van bijna 6 euro. Dat is toch heel mooi, zou ik zeggen. Kortom, schrijf die fijne review op Apple Podcast of bij Soundcloud of maak lekker reclame voor deze podcast en jij maakt kans op die waardebon van Pathé Thuis. Ik hoor heel graag van je. En nog één tip, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Dat kan heel eenvoudig via fantastischefilmlocaties.nl. Dan ben je echt als eerste van alles op de hoogte. Op de website vind je per podcast ook alle show notes terug. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.